En boven alles volg ik u, zongen we net. Samen met Jezus op weg. Samen met Jezus op weg is het einde, is de titel geweest van een toespraak een tijdje geleden. En even afgezien van de dubbele betekenis die daarin zat, tenslotte is Hans een meester om ons op het verkeerde spoor te zetten. Niet het verkeerde spoor, Hans, dat zeg ik fout. Een ander spoor dan dat wij denken, maar wel het goede spoor, te zetten, bracht het er mij wel toe van, ja, het einde, maar het begin. Waarom ben ik met Jezus op weg? Ik ben al zo lang met Jezus op weg. Jij bent misschien al heel lang met Jezus op weg. Waarom ben je eigenlijk met Jezus op weg? Misschien wel een vraag die als je langer op weg bent, wel eens goed is om onder ogen te zien. Omdat als je net op weg bent, ja, dan weet je dat meteen te vertellen. Maar waarom ben je met Jezus op weg? Waarom zou je met Jezus op weg gaan? En misschien zit hier ook wel iemand die echt met die vraag zit. Waarom zou ik nou met Jezus op weg gaan? En, andere kant, er staat ergens in Spreuken of zo van, hey, waarom zouden twee op weg gaan? Hoe kunnen ze op weg gaan zonder dat ze het eens zijn? Draai het dus om. Waarom zou Jezus eigenlijk met mij op weg gaan? Daar willen we deze ochtend en middag over nadenken. Dat wil zeggen een stukje van de ochtend en een stukje van de middag. En, hè, want wij gaan op weg, wij volgen Jezus. En dan kunnen we eens kijken van, ja, maar hoe is dat dan met de discipelen gegaan? En soms dan heb je misschien wel het beeld, als je begint met het Nieuwe Testament te lezen. Dus het Nieuwe Testament, althans op zijn Nederlands. Voor wie dat weet, de zogenaamde Telos-vertaling, daar lees ik het liefst uit voor. En daar begin je dan, en dan begin je Matthäus 4. Dan kom je al tegen van, nou, daar loopt er iemand langs een meer. En jij bent bezig samen met je broer de netten schoon te maken. En verderop, daar zitten nog twee collega's die je kent. Je hebt de hele nacht gevist en nou ben je de net aan het schoonmaken. En dan komt er opeens iemand voorbij en die zegt, volg mij. Wat zou jij dan denken? Zou je dan niet denken van, vergeef me het woord, maar wat is dat voor een rare snuiter? Zoiets zou je, of niet? Het lijkt wel alsof Andreas en Simon, Jacobus en Johannes, alsof die opeens out of the blue zomaar geroepen zijn. Dat kan God en dat doet God soms ook. Maar bij de meesten van ons, bij mij, is het vaak toch ook een proces. En dat is eigenlijk bij deze discipelen die ik net noemde niet anders geweest. Die hebben ook een proces meegemaakt waarin ze Jezus steeds beter hebben leren kennen. En op een gegeven moment ook de beslissing hebben genomen, toen hij riep, om hem te volgen en alles achter te laten. En ik wil die twee stukjes die daarover gaan, wil ik met jullie lezen. En daarna kijken van, hoe heeft God mensen gebruikt om die discipelen bij Jezus te brengen. En daar zie je misschien wel een herkenning in van, ja, inderdaad, iemand heeft mij ook gebruikt. Of iemand, God heeft ook iemand gebruikt om mij bij Jezus te brengen. Als we erover nadenken, by the way, geeft dat ook wel hints van, hey, maar hoe zou ik weer een ander bij Jezus kunnen brengen? Maar mijn focus is in deze dienst eigenlijk op van, ja, de Heer Jezus die roept ons en die trekt ons ook naar hem toe. En daar gebruikt hij mensen, daar gebruikt hij situaties voor, zodat wij hem leren kennen. En ja, ik hoop dat dat voor jullie en voor mijzelf ook net zo goed weer een bevestiging is van, hey, ja, dat is de Heer die ik volg, die ik zo heb leren kennen. Vandaar de titel Samen met, op weg met Jezus, waarom zou ik? Ik had eerst de titel Samen op weg met Jezus, dubbele punt, het begin. Maar ja, dat triggert niet zo erg, hè? Dat is ook een beetje plagiaat van het einde. Maar waarom zou ik? En aan het eind dat we zullen zeggen van ja, wij blijven hem volgen. Of misschien dat je zegt van, oh, is dat, is hij, is Jezus zo? Ik wil hem ook volgen. Twee stukjes heb ik voor vandaag. Johannes 1 beginnen we mee. Johannes 1 vers 35 tot en met 52 lezen we. De volgende dag stond Johannes, dat is Johannes de Doper. Daar hebben we het vanmorgen ook al even over gehad, hè, die Jezus herkende. Zelfs toen ze allebei nog in de moederschoot waren. Maar hij had gesproken en had Jezus aangewezen. En dan vers 35 dus. De volgende dag stond Johannes daar weer. En twee van zijn discipelen. En toen hij op Jezus zag die daar wandelde, zei hij: zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem spreken en volgden Jezus. Jezus keerde zich om en zag dat ze hem volgden. En zei tegen hen: wat zoeken jullie? En ze zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar verblijft u? Hij zei tegen hen: kom en jullie zullen het zien. Ze kwamen dan en zagen waar hij verbleef. En ze verbleven die dag bij hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: we hebben de Messias gevonden, wat vertaald is Christus. Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei: jij bent Simon, de zoon van Jona. Jij zult Kefas heten, wat vertaald wordt steen. De volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken. En hij vond Filippus. En Jezus zei tegen hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: we hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet en geschreven heeft, en de profeten. Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei van hem: zie, waarlijk een Israëliet en wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus je riep, terwijl je onder de vijgenboom was, zag ik je. Nathanael antwoordde hem: Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik je gezegd heb, ik zag je onder de vijgenboom, geloof je? Je zult grotere dingen zien dan deze. En zei tegen hem: voorwaar, ik zeg je, je zult van nu af aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. Het is een stukje waar je eigenlijk het woord gevonden eens een keer moet onderstrepen. Zoveel mensen die hier gevonden worden. Mensen die hier op weg gewezen worden. De eersten die op weg gewezen worden, die worden eigenlijk door een richtingwijzer gewoon op weg gewezen. Iemand die tegen hen zegt: kijk, daar is het Lam van God. Kijk, bij hem moet je zijn. In dit geval was dat een richtingwijzer die ze al wel een beetje kenden. Het staat zelfs dat ze discipelen van Johannes de Doper waren. Dus ze hadden van Johannes al het een en ander gehoord dat de Messias zou komen. By the way, bij discipelen, misschien denken wij dan altijd al aan iemand die alles achterlaat en 24/7 bij de Heer Jezus is. Deze mensen waren volgelingen van Johannes, maar ze waren niet 24 uur per dag bij Johannes. Maar ze luisterden wel naar hem, ze waren bij hem als hij predikte en hij wees hen naar Jezus. Misschien heb jij dat ook wel ervaren, dat er gewoon iemand, misschien iemand die je wel kende, maar misschien wel iemand die je helemaal niet kende, die jij tegenkwam op straat in het centrum van Eindhoven en die tegen jou zei van: Jezus, je moet bij Jezus zijn, bij hem is redding. Of misschien wel op een beurs, er zijn er hier in de gemeente die op een beurs die boodschap hoorden van mensen, van je moet bij Jezus zijn en die uiteindelijk ook Jezus gevonden hebben. Dat is heel mooi. Dat mensen jou en mij bij Jezus brengen en wijzen van: bij Jezus moet je zijn. Zomaar een wegwijzer die er kan zijn en die jou op het spoor van Jezus zet. De tweede van die discipelen, dat was één, die was Andreas. De andere, daar staat de naam niet van bij, maar met vele anderen denk ik eigenlijk dat dat gewoon de schrijver van het evangelie van Johannes is. Dus Johannes zelf. En het opmerkelijke is ook dat, terwijl Johannes dit vele jaren later geschreven heeft, dat toen ze met Jezus meegingen en gingen ontdekken wie Jezus was, hè, ze vroegen hem van waar houdt u verblijf, dat wil niet zeggen natuurlijk dat ze eigenlijk wilden weten van hoe zou het huis van Jezus er nou uitzien. Ik denk dat het betekent van heer, we willen met u mee en eigenlijk u beter leren kennen. En zeker, een huis zegt natuurlijk iets van iemand. Soms kun je in een huis wel zien van, oh ja, ja, dit had ik wel een beetje verwacht bij die persoon. Soms ook niet hoor, ik kan me helemaal vergissen. Maar zij wilde Jezus leren kennen. En dat heeft blijkbaar zo'n indruk gemaakt, dat jaren later Johannes nog precies weet op welk moment dat was. Dat het 10:00, dat wil zeggen 4:00 'smiddags was. Zo'n indruk heeft die ontmoeting met Jezus toen al op hem gemaakt. De ander was dus Andreas, hebben we gelezen. En het mooie is dat er een tweede persoon bij Jezus komt. En die tweede persoon die komt bij Jezus doordat een broer hem daarbij brengt. Andreas, die haalt zijn broer Petrus op en die zegt van, moet je nou eens horen wie wij gevonden hebben. Wij hebben de Messias gevonden. Voor de Jood was dat natuurlijk ook de verwachting, hè, van de beloofde Messias die zou komen, waar ze naar uitkeken. Misschien heeft een familielid die zelf Jezus had leren kennen, jou ook wel verteld van wie de Heer Jezus is. Wat hij, zij, in Jezus heeft gevonden. Hoe zij of hij hem heeft leren kennen. En daarvan vertelde aan jou. En dat, ja, dat je dat nieuwsgierig maakte en dat je met hem meeging naar Jezus. Meeging naar een plek waarover Jezus verteld werd. Zo ging Petrus, die ging mee met Andreas. De tweede die op weg ging. En zo hebben dus Andreas en Petrus eigenlijk een eerste ontmoeting met Jezus gehad. Een ontmoeting waarin ze hem leerden kennen, waarin ze met hem in gesprek waren en begonnen te ontdekken wie is Jezus. Een soort proces, zeg maar, wat denk ik we allemaal op de een of andere manier een proces hebben meegemaakt. En niet in één keer een stem hebben gehoord, ik in ieder geval niet, van volg mij, maar in een proces daartoe gebracht zijn. Andreas, die bracht Petrus bij hem en Petrus, die volgde hem. De derde die we hier vinden, is Filippus. Het is heel bijzonder, er staat dat dagen daarna, dat hij met de Heer Jezus op weg gaat en dat hij dan Filippus vindt. En hij roept hem en hij zegt, volg hem. Dat lijkt toch wel heel erg radicaal, opeens te volgen. En dat kan, en Jezus roept ook radicaal op. Het is wel apart dat erbij staat, Filippus, die was nou uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Was dat mooi? Als, vul ik in hoor, maar als misschien wel iemand uit Eindhoven, of iemand uit Best, de roepstem van Jezus hoort, en hem dat niet zomaar overvalt, omdat hij mensen in Eindhoven, mensen in Best, mensen in de plaats waar jij woont, kent die Jezus volgen. En die ziet, heeft gezien wat dat voor hem of haar betekent om Jezus te volgen. En die daarom zegt van, hé, als Jezus mij roept, wil ik hem ook volgen. Misschien heb je wel een hele goede vriend die Jezus kent. En die door die ontmoeting met Jezus veranderd is. En die jou daarvan vertelt. En die op een gegeven moment ook zegt, als jij jouw tegenwerpingen hebt, zo van ja, die Jezus, waarom moet ik nou bij Jezus zijn? Er zijn zoveel anderen waar ik bij zou kunnen zijn. En er in elke godsdienst zit wel wat goeds. En nou ja, je kent de argumenten wel die komen, maar misschien had jij die argumenten ook wel. En dat je toch gewoon, doordat die vriend tegen je zei, kom maar mee, kom en zie, ga het maar ervaren. Dat je toch meeging en dat je hebt ontdekt, ja, maar wat die vriend, wat die vriendin heeft, dat is waar. Zo is Jezus. Hij nodigt mij ook uit. En ik wil met hem op weg gaan. Vier mensen die elk op een eigen manier met Jezus in aanraking zijn gekomen. En elk toch daardoorheen met hulp van anderen Jezus hebben leren kennen. En met hem op weg zijn gegaan. In ieder geval de eerste ontmoeting hebben gehad. En vanuit die ontmoeting een vervolgproces in zijn gegaan. Want Jezus volgen en alles achterlaten, is dat zomaar iets wat je doet? Ik zei het al, ook bij Simon en bij Andreas Simon kennen wij meer als Petrus trouwens dan, hè. Maar goed, Simon Petrus, is dat gewoon een proces geweest. En zo heeft de Heer met ons allemaal een proces, maar een proces dat uiteindelijk mag leiden. En wat hij graag wil, is dat we een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus zelf hebben. Dat we vanuit wat we zien vanuit zijn woord, maar wat we ook zien vanuit wat Jezus werkt in de levens van anderen. En uiteindelijk, als we ons leven aan hem geven, dat we ook merken wat hij bij ons gaat doen, dat we een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus hebben. De eerste stap dus eigenlijk, zou ik zeggen, voor Simon en voor Andreas. Andreas. En dat gaat ook verder, voordat ze echt alles achterlaten en hem volgen. En daarvoor wil ik naar een ander stukje gaan. Dat is vorige week ook al over gelezen. Maar ik wil dat met een ander, met de insteek van vandaag, toch nog weer een keer naar kijken. En dat is Lucas 5. Lucas 5, vers 1 tot 11. Het gebeurde nu, toen de menigte op hem, op Jezus, aandrong, om het woord van God hoorde, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen bij het meer liggen. De vissers nu waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van de schepen, dat van Simon was, en vroeg hem iets van het land af te varen. En terwijl hij zat, leerde hij de menigten vanaf het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaaruit naar de diepte en werp uw netten uit voor een vangst. En Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, de hele nacht door hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Op uw woord echter zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dit hadden gedaan, omsloten ze een grote massa vissen en hun netten scheurden. En ze wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren om hen te komen helpen. En ze kwamen. En ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen nu Simon Petrus dit zag, viel hij aan de knieën van Jezus neer en zei: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die deelgenoten van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, van nu aan zul je mensen vangen. En nadat ze de schepen op het land hadden getrokken, verlieten ze alles en volgden hem. Hier vinden we, ik weet niet of het echt de tweede ontmoeting is, misschien de derde, maar een volgende ontmoeting van, met name van Simon, met Jezus. Simon, die wordt hier trouwens Simon Petrus genoemd. Hè, en Petrus, dat is de naam die hij bij die eerste ontmoeting kreeg. Jezus die zegt van, Simon, zoon van Jona, jij zult Petrus, Kefas op zijn Hebreeuws heten, dat betekent rots, rotssteen. Dat is heel mooi. Jezus, die zag iets in Petrus. Dat is mooi, als we bij Jezus komen. Jezus die ziet ook iets in ons. Niet vanuit onszelf. Want als je de geschiedenis van Petrus een beetje kent, dan weet je dat hij ook wel eens een misstap heeft gedaan. En dat hij niet zo rotsvast bleef als zijn naam suggereert. Maar het was wel wat Jezus van hem gemaakt heeft. Een rots waar anderen weer op konden steunen, weer op konden bouwen in Gods Koninkrijk. Jezus die zag iets in hem. Zoals Jezus trouwens ook Nathanael kende. En Nathanael was er helemaal verbaasd van. Jezus die kent ook jou. Jezus die weet precies waar je vandaan komt. Die kent jouw verwachtingen. Die weet waar je naar uitziet. En die kent ook de teleurstellingen. En het scepticisme wat je misschien wel hebt. En hij doorgrondt jouw hart. Misschien heb je ook wel ervaren dat hij dat doet. Misschien door iets wat hij rechtstreeks tegen je hart zegt. Misschien wel door iets wat een volgeling van Jezus tegen jou zegt, iets waarvan je zegt van ja, maar dat is zo, dat kon je niet weten, maar dat kan Jezus wel weten van mij, dat Jezus jou kent. Hier een tweede ontmoeting van Simon. En het is heel bijzonder dat Jezus van het bootje van Simon gebruik maakt. En misschien is het ook wel zo, als jij een keer meegenomen bent en je trekt mee op met christenen, maar je had nog niet echt zelf die stap gedaan. Zo vertaal ik het maar een beetje, wat vrij misschien. maar nog niet echt diezelfde stap gedaan. Maar je wordt wel ingeschakeld in praktische dingen die jij kunt. En helpt mee stoelen klaarzetten ergens voor. Of helpt iemand wel eens om een website na te kijken. En je raakt betrokken. Jezus die wil jou eigenlijk daardoor prikkelen om hem beter te leren kennen. En ja, wat dat betreft zat Simon natuurlijk op een daaldersplek, zoals dat dan heet. Want die zat bij Jezus in de boot. Die zat gewoon en kon Jezus horen preken. En hoorde wat Jezus vertelde. En misschien dat jij het gewoon wel leuk vond om mee te helpen. En dacht van, nou ja, oké, dat doe ik dan voor die vriend en voor die mensen die hier de open bron hebben of voor. Maar je hoort wel wat Jezus zegt. En raakt geraakt door wat Jezus jou vertelt. Door wat Jezus daar vertelt over wie God is. Doordat Jezus vertelt over het koninkrijk dat zal komen. Doordat Jezus vertelt dat hij de komende koning is. Vertelt dat het koninkrijk nabij is. En dat hij je oproept om je te bekeren, je om te keren. Hem te volgen. En Petrus, Simon, die zit aan de voeten van Jezus en die hoort dat. En die is daardoor geraakt. Maar het bijzondere is dat als Jezus dan ophoudt met spreken, dat hij dan een opdracht aan Petrus geeft. En we hebben de vorige keer, vorige week, voor degenen die er waren, al gehoord dat best wel heel merkwaardig is. Wij zeggen vaak, schoenmaker, hou je bij je leest. En Jezus, timmerman, hij kon mooi preken, maar visser. Het is wel bijzonder dat Simon Jezus al beter heeft leren kennen. Want ik zei al, vergeef me het woord snuiter, maar iemand op een afstand die denkt misschien van, wie is Jezus? En je hoort de raarste dingen over Jezus zeggen. Maar Simon, die zei nu hier een heel ander woord. Die zegt, meester. En dat is eigenlijk een heel apart woord wat Simon hier gebruikt. Wij kennen het woord meester als een meester op school, hè? Iemand die onderwijs geeft. Een leraar noemen we dat ook wel, hè? Of een onderwijzer. En ja, ik weet niet hoe het precies gaat. Ik zou dat natuurlijk moeten weten vanwege mijn betrokkenheid bij de EBS. Volgens mij zeggen ze meestal ook nog wel meester en juffrouw daar op school tegen de meesters en de juffen. Dat is dus iemand die onderwijs geeft. Dat wordt ook andere mensen in het Lucas-evangelie zeggen dat ook tegen Jezus. He, zo van meester in de zin van onderwijzer, u die Gods onderwijs geeft. Dit woord meester betekent niet iemand die onderwijs geeft, maar iemand die gezag over mij heeft. Simon, die erkende, deze Jezus, die staat niet op gelijke voet met mij. Of beter gezegd, ik sta niet op gelijke voet met hem. Deze Jezus is iemand anders. Deze Jezus is degene die de titel meester, gezaghebber toekomt. Is iemand die ik eigenlijk het gezag over mijn leven moet geven. Zo had Simon Jezus toch al leren kennen. En dat bleef niet bij woorden. En hij zegt wel van, ja meester, we hebben de hele nacht gevist en niks gevangen. En een beetje visser die weet dat 's nachts toch de beste tijd is om te vissen. Maar daar stopt het niet. Want anders had hij het woord meester niet hoeven gebruiken. Hij zegt, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Jezus, als hij de meester is, dan is hij ook de baas over mijn leven. En als hij mij dan een opdracht geeft, dan wil ik ook gehoorzamen. Als ik hem zo heb leren kennen, zoals Petrus hem al had leren kennen toen hij die dag met Jezus meegeweest was. En afhankelijk van welke volgorde je neemt, maar als je naar Lucas kijkt, dan heeft hij Jezus ook al ontmoet, terwijl Jezus mensen genas, zelfs zijn eigen schoonmoeder genas. Sommigen weet ik niet of die daar zo blij mee zouden zijn met het genezen van de schoonmoeder. Maar ik heb een geweldige schoonmoeder. En ik zou er echt heel blij zijn. En ik ben ook trouwens ook blij dat mijn schoonmoeder, die toch last van haar hart had, toch genezen is. En nog als een kieviet rondloopt. En gelukkig in deze tijd voor mijn schoonvader daardoor kan zorgen. Petrus, ik hoop ook dat hij zo'n schoonmoeder had. Die was blij dat zijn schoonmoeder genezen werd. Die had dat meegemaakt. Dus die had Jezus al beter leren kennen. En hij sprak hem aan als meester en hij zei, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Want hij besefte, Jezus is meester. En of hij zo besefte van, ja, Jezus is meester, het gaat verder eigenlijk, hij is de schepper, hij weet precies waar die vissen zitten, hij weet precies waar ik moet zijn voor die vissen. Of, zoals Gerard vorige week zei, als Jezus de natuurkunde in gang gezet heeft. Zou hij geen verstand hebben van de natuurwetten die hij zelf ingesteld heeft? En zou die Gerard, mij, die iets met wiskunde en natuurkunde doen, ook niet kunnen helpen als wij ergens mee vastzitten en hem daarom bidden? Maar hier, zelfs, hè, en Jezus die helpt zelfs als wij niet eens zo bidden, want Simon die vroeg niks. Maar Jezus die sprak hem aan. Jezus die kende zijn nood. En die wist de teleurstelling, ook van zo'n visser die er toch van moet leven, en dat hij niks gevangen had. En Simon, die had Jezus zo ver leren vertrouwen, dat hij zegt, meester, en dat hij ook doet wat Jezus zegt. En, ja, we hebben het gelezen, vorige week misschien ook al, de verbazing die ze hadden toen opeens die netten vol zaten. Helemaal vol zaten. En ze begonnen te scheuren. Dus Simon en Andreas, zijn broer, die riepen twee compagnons erbij, twee collega's erbij, waarschijnlijk gewoon echt compagnons, die samen op weg waren, hun metgezellen staat hier ook. En die riepen ze erbij en zeiden, kom helpen. En nou ja, met z'n tweeën zelfs vulden ze de boot tot bijna zinkends toe en brachten die naar land. Verbaasd waren ze. En meer dan dat. Dus eigenlijk, ja, daar moet je eens over nadenken. Een hele aparte reactie van Simon. Simon, die is verbaasd. Er staat niet van Simon die is verbaasd. Die zegt, Heer Jezus, dank u wel. Want ja, ik had de hele nacht niks gevangen. En nou heb ik zo'n geweldige vangst. Dan kan ik weer voor mijn gezin zorgen. Of, Heer Jezus, ja, excuus, sorry dat ik eigenlijk aan u twijfelde aan die opdracht, want ik zat er eigenlijk wel een beetje mee. Maar goed, ik heb toch gedaan wat u zei en geweldig hoe hij gezegend heeft, u gezegend hebt. De reactie van Simon is veel dieper. De reactie van Simon is eigenlijk een hele verbazende. Hij zegt, vers 8, toen Simon Petrus dit zag, hè, dat die schepen helemaal vol waren, viel hij aan de knieën van Jezus neer en zei, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. Want, verbazing had hem, en alle die bij hem waren, dus dat zijn ook Jacobus en Johannes, aangegrepen. Simon, die door wat er gebeurd is, heeft hij een dieper inzicht gekregen in wie Jezus is. Dat Jezus niet alleen maar zijn meester is die hoger is, maar dat Jezus de helemaal andere is. Dat Jezus de heilige is. En dat hij eigenlijk niet bij Jezus past. Dat hij een zondig mens is. Heb jij ook ergens in je ontmoeting met Jezus tot dat besef gekomen van, ja maar, hij is helemaal anders. En ja maar ik ben een zondig mens. Hoe kan ik eigenlijk ooit bij Jezus? Of hoe kan ik eigenlijk bij God komen? Dat zou helemaal niet kunnen. En dat eigenlijk de aanwezigheid van Jezus je misschien wel iets bedreigends heeft. Jezus is de heilige, de reine van God. En ik, zegt Simon, ik ben een zondig mens. Voor mij is dat zo geweest dat ik, toen ik op mijn knieën ging voor Jezus, besefte een zondaar te zijn. Maar ik weet eigenlijk dat ook daarna, dat besef van wie ben ik uit mezelf en wat heb ik eigenlijk gedaan, wie ben ik soms nog wel, dieper tot je doordringt. Moet je dat dan echt verder van Jezus afbrengen? Nee, natuurlijk niet. Want dat is het mooie, dat Jezus dan juist dan tegen Petrus zegt van, vers 10, Jezus zei tegen Petrus, tegen Simon, wees niet bang. Voor Jezus hoef je niet bang te zijn. Mensen die iets van je willen, mensen die jou kennen en met die kennis van wat ze van je weten, jou misschien wel bedreigend voor jou kunnen zijn. Daar ben je soms bang voor. Jezus, die kent jou, mij, door en door. Echt beseffen, doe ik dat altijd? Het is wel zo, en als je dat echt beseft, vind je dat dan eng? Voor Jezus, bij Jezus, hoeft dat niet eng te zijn. Jezus zegt tegen jou, wees niet bang. Ik ken je, ik weet wie je bent. Maar, ik vul in, eigenlijk met de boodschap van na zijn sterven en opstanding, ik ben voor jou gestorven. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Ik hou van jou. En ik wil jou bij me hebben. Ik wil jou in mijn team hebben. Wees niet bang, maar vers Van nu aan zul je mensen vangen. En in andere evangelie deed hij toen ook de oproep van kom en volg mij. En hier staat eigenlijk het resultaat. Dat Simon en de anderen de schepen op land trekken en dat ze alles verlaten en hem volgen. Jezus die kent jou, die kent mij. En daar hoeven we niet bang voor te zijn. Hij kent mij en met zoals we zijn, zoals Simon Petrus was, zoals Nathanael was, zoals Johannes en Jacobus waren, zonen van de donder, mensen die vuur over anderen wilden uitroepen. Jezus kende ze. En Jezus heeft ze meegenomen achter zich aan. En terwijl ze Jezus volgden, hebben ze Jezus nog steeds beter leren kennen. En terwijl ze Jezus volgden, gingen ze ook steeds meer van Jezus leren. Gingen ze steeds meer op Jezus lijken. Iets wat jij herkent? Iets wat ik mag herkennen. Dat je, terwijl je met Jezus op weg gaat, dat je hem steeds meer, steeds beter leert kennen. Jezus die neemt de angst die jij misschien wel hebt. De angst voor het leven. De angst voor mensen. Jezus neemt die angst weg en die geeft jou een nieuw doel in jouw leven. Zo mag je tot zijn team behoren en met hem op weg gaan. Ik zei al aan het begin, toen ik nadacht over van waar zal ik deze ochtend over spreken, dat voor mij vanuit die titel het einde raakte van ja maar het begin. Hoe ben ik met Jezus op reis gegaan? En dat ik dacht van nou, voor mezelf dat formulerend, dan word ik toe gedwongen door eigenlijk hier een stukje getuigenis te geven. De meeste van jullie weten wel dat ik in een christelijk gezin opgegroeid ben. En van jongs af aan eigenlijk het evangelie heb gehoord. Hè, ze noemen dat dan, het evangelie heb gehoord. Maar wat heb ik daar dan in gehoord? Ik heb gehoord van Gods liefde. Van God die zijn eigen zoon gaf. Ik heb ook gehoord van Gods oordeel dat zal komen. Denk aan wat hier Jezus ook in Johannes 3 zegt, hè, de bekende tekst. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En verderop staat, maar wie niet gelooft is al geoordeeld. Ik verdiende het oordeel. En toen ik een tiener werd, besefte ik dat wel. Ik heb echt, heb ik grove zonden gedaan. Maar als ik de dingen vertel, dan denken anderen van, nou ja, Jaap, als dat alles is. Maar dat maakt niet uit. Ik heb met mijn zus overhoop gelegen. Heel eerlijk gezegd, heel soms ik dat nog wel eens een beetje lig. En niet met de zus hier, maar dat maakt wel verder niet uit. Dat ligt ook vaak aan mij gewoon. En ik heb dingen gedaan die gewoon eigenlijk waarin ik voor mezelf weet van ja, daar heb ik gewoon mijn ouders mee bedrogen. Zijn dat grote dingen geweest? Nou, het zijn dingen geweest waarvan ik wel weet dat was verkeerd. En dat was niet goed. Daar ging ik mijn eigen weg mee. En daar heb ik mijn ouders mee pijn gedaan. Daar heb ik ook God mee pijn gedaan. Want God vraagt ook van mij om mijn ouders te eren. En het was ook niet goed voor mij en van mij. En daar heb ik mij van moeten bekeren. En als je dan vraagt van Jaap, die eerste keer dat je op de knieën ging voor God, voor de Heer Jezus, dan was het ook van dat bewustzijn van ja, ik ben een zondaar. En nou, ik heb niet zo zwart-wit gedacht van nou moet ik op mijn knieën, want anders kom ik in de hel terecht. Maar wel het besef van ja, ik ben een zondaar en zo ga ik verloren, zeg het maar in die woorden. En dan mocht ik, zoals dat wil zeggen, schuilen achter het bloed van het lam. Mag ik schuilen achter de Heer Jezus? Hè, en eigenlijk een beetje de situatie van, misschien ken je dat wel, van dat meisje, dat op een gegeven moment ook op de zondagsschool, dan hebben ze het over God en God die toch boos is over zonden en zonden niet goed vindt. En als je dan bij God kijkt, komt en God die kijkt dan zo boos over die zonden en zo. Ja, zegt het meisje, wat ik dan doe? Dan staat daar de Heer Jezus en dan ga ik schuilen achter de Heer Jezus. En dan schiet God de Heer Jezus en dan wordt het een grote glimlach op zijn gezicht. Als het gaat om uit te leggen wat het betekent om in Christus te zijn, dan denk ik dat dat een heel mooi beeld is. Voor mezelf moet ik dat beeld niet te ver doortrekken. Want in die zin, als je dan denkt, ja maar dus God is eigenlijk iemand die boos op mij is. En pas, ja als Jezus ziet en niet mij meer vriendelijk is. Ik denk dat we dan een vertekend beeld krijgen. Misschien wel een beetje vertekend beeld wat ik op dat moment had. En eigenlijk is daarna, door door wat ik tot me heb laten doordringen van de liefde van God, is dat beeld, zeg maar, weer, bijgetrokken. Heb ik daar meer gezien van de liefde van God. Heb ik meer gezien van de Heer Jezus, die ook mij bij zijn team wil hebben. Die ook mij wil gebruiken in zijn koninkrijk. En met hem mee optrekkend, heb ik ook meer van hem gezien zoals hij is. En met name een van de dingen die, ja, voor mij, die ik ook heb mogen leren, dat is, hoe kijk ik naar andere mensen? Iets waar we het vanmorgen al over hadden. God die met barmhartigheid, innige ontferming naar ons kijkt. En dat zien we in de Heer Jezus, waarvan op een gegeven moment staat dat hij met barmhartigheid en ontferming keek naar die mensen, die maar rondliepen als schapen zonder herder. En ik heb dat ook van hem mogen leren. Dat is het mooie, als je de Heer Jezus gaat volgen, omdat je hebt gezien wie die is, dan ga je steeds meer van hem zien, en dan ga je er, zonder dat je, om zo te zeggen, daar je best voor hoeft te doen, want zo lukt het eigenlijk niet, maar doordat Gods geest door je heen gaat werken, ga je steeds meer op de Heer Jezus ook lijken. Een heel proces. En ieder van ons heeft zijn eigen proces gehad, waarin hij de Heer Jezus heeft leren kennen. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen van, er zijn vele wegen die naar Jezus leiden. Maar er is maar één keus die daartoe doet. En dat is uiteindelijk, als Jezus zegt, kom, volg mij. Als je begrijpt van, wacht eens even, maar dat is niet maar een woord wat in de Bijbel staat, wat hij tegen de discipelen toen zei. Maar Jezus die wil mij hebben, die wil dat ik hem volg, zoals ik ben, ik mag bij hem komen. De keus die je toe doet, is wat doe je dan? Blijf je zitten, of sta je op en volg je Jezus? En ga je een reis met hem op weg, waarin je hem, zoals ik al zei, steeds beter mag leren kennen en steeds meer op hem mag gaan lijken. Want dan ben je op weg met Jezus. En dan wil je ook niet meer weg. Want er zijn wel mensen die wel afhaken. Er zijn mensen die vinden het geweldig ook in de tijd van Jezus. Die vonden het geweldig wat Jezus allemaal deed. Die vonden zijn wonderen geweldig. Die vonden het mooi om te zien. Die vonden het natuurlijk ook fantastisch als ze meemaakten en genezen werden bijvoorbeeld. Of zoiets bijzonders om die wonderbare spijziging mee te maken en dat brood te eten. Ik weet niet of het anders gesmaakt heeft. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het als gewoon brood, wat dat jongetje bij zich had, gesmaakt heeft. Maar hoe het ging, was natuurlijk wel heel bijzonder. Maar toen Jezus ging spreken over hem volgen. En dat je alleen maar leven kunt door hem. Leven kunt door zijn offer. En dat je zijn offer moet aannemen. En Jezus deed dat in termen van eten van zijn brood, of eten van zijn lichaam en drinken van zijn bloed. Dat is trouwens wat we uitdrukken dat we dat hebben gedaan in het avondmaal. Het is niet het avondmaal zelf. Dat is niet Jezus brood eten wat hij daar bedoelt. Het was nog ver voordat hij het avondmaal had ingesteld. Het ging erom dat de mensen beseften, ja, maar als ik Jezus wil volgen, moet ik in hem geloven als degene die voor mij gaat sterven, die zijn leven voor mij gaat geven. En dan staat er dat er een heleboel afhaakten. Dat gebeurt ook nou wel eens. We zien mensen die afhaken. Ik vind het heel jammer, heel verdrietig. Er zijn er twee waarvoor ik ook regelmatig bid, die nog hun getuigenis in mijn geheugen gegrift staan. Die toch afgehaakt zijn. Ik zie ze niet meer. Ik weet niet ook waar ze precies zijn. Ze zijn afgehaakt. En Jezus die stelt dan soms ook ons de vraag van, zou je ook niet afhaken? Ga je ook weg? Waar zou je niet weggaan? En het bijzondere is dan het antwoord van Petrus. Johannes 6 vers 66 kun je dit vinden. Ik lees het toch voor. Johannes 6, vers 60. Ja, daar staat, vele van zijn discipelen die dit hadden gehoord, wat ik net vertelde, wat Jezus verteld had, die zeiden, dit woord is hard. Dit is niet te verteren, om zo te zeggen. Wie kan het aanhoren? En dan, we vinden dat vanaf vers 66, vele van zijn discipelen trokken zich terug, wandelden niet meer met hem. En Jezus zei tegen de 12, willen jullie soms ook weggaan? Ja, welke klemtoon moet je daar invullen? Heeft Jezus bijna gezegd van, nou, gaan jullie ook maar? Of iets zo van, ja, toch iets van verdriet, die mensen die haken af. En jullie, haken jullie soms ook nog af? Of meer uitnodigend? Ik weet het niet. Maar ik weet wel wat Simon antwoordt. Simon Petrus, die zei tegen hem, Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Heilige van God bent. En dat is waarom wij, die hier mogen zitten en de Heer Jezus hebben mogen leren kennen, ook de Heer Jezus blijven volgen. Omdat wij hem zo hebben leren kennen als degene die woorden van eeuwig leven heeft. Eeuwig leven, dat betekent niet alleen maar, zeker hier, van een leven in de toekomst, maar een eeuwig leven wat je hier mag ervaren. Een eeuwig leven wat Simon Petrus ervoer in de relatie met Jezus, van dit is degene die mij het eeuwig leven geeft en die het eeuwig leven heeft. En dat is een belijdenis die we denk ik ook met elkaar mogen uitspreken. Heer, waar zouden wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Misschien zit je hier en misschien heb je die stap naar Jezus nog niet gedaan. Misschien zit je hier als jongere die netjes door vader en met je vader en moeder nog meegaat. Soms vind je het wel goed en soms denk je van... Maar ja, nog sterker om te zeggen, ik blijf thuis. Niet. Een beetje zoals ik ook gegaan ben. Maar misschien, door deze keer of een andere keer, misschien begin je te beseffen wie de Heer Jezus is. En dat je zegt van ja, Hij is het waard, ik wil Hem beter leren kennen. Ik wil Hem volgen. Mijn oproep is aan jou om vandaag, om nu, antwoord te geven op die vraag van de Heer Jezus. Kom en volg mij. En misschien zit je hier ook wel als iemand die hier altijd zit, al jarenlang met Jezus op weg. En is die vraag van, hé, maar waarom volg jij nou Jezus? Die vraag van Jezus, wil jij ook niet afhaken? Een vraag om eens over na te denken. Een vraag van, ja, maar Heer Jezus, dat wil ik niet. Ja, maar waarom dan niet? Daar eens over na te denken. Zoals ik ook door deze toespraak eigenlijk heb mogen gaan doen, om eens na te denken. Ja, maar Heer, ik wil niet weg bij u, om daarover na te denken. En misschien zit je hier wel en ben je eigenlijk helemaal afgedwaald. Ja, je zit hier wel netjes en je hebt een keuze ooit voor Jezus gemaakt. En van de buitenkant niks op je aan te merken. Maar echt Jezus volgen? Radicaal voor Hem gaan? Ik hoop dat Jezus door de woorden van deze dienst heen tot jou gesproken heeft van... joh, ik wil dat jij met mij meegaat. Wil je? Kom je? Kom mee. Dwaal niet af. Ga weer met mij op pad. Jezus roept je om ook nu die beslissing weer te maken en Hem te volgen. Eigenlijk een aantal oproepen. Een aantal oproepen die je op je stoel kunt beantwoorden. Een aantal oproepen die je misschien ook wel zegt van ja, ik zou er samen met iemand misschien gewoon eens over willen praten. Iemand die je verder, zoals we hebben gezien, bij Jezus kan brengen. En kan vertellen wie Jezus is. En je samen die stap mag zetten en jij Jezus leert kennen. En jij uiteindelijk zelf tegen Hem ook zegt van, ja Heer, ik wil U volgen. Of opnieuw, Heer, ik ben afgedwaald. Maar dank U wel dat U mij desondanks gewoon weer in Uw team wil opnemen. Laten we bidden. En dan daarna is er ja, ruimte om op je stoel of hier naar voren met voor gebed te komen. En daarover na te denken. Terwijl we nog een lied zingen en daarna naar huis gaan. Heer Jezus, we hebben het met elkaar gezongen. Naar wie zouden wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En Heer, als we hier zitten en met U al op weg mogen zijn, en dan mogen we hier met velen zijn, Heer, dan hebben we dat gezien, Heer. En die woorden van eeuwig leven, die zijn bij de een misschien wel veel radicaler binnengekomen dan bij de ander. Omdat U ze ook uit een shitleven getrokken hebt, Heer. En anderen uit een misschien wel een, van een afstand een ja, normaal puberleven. Maar ook een leven, Heer, waar de zonde in zat, omdat ik een zondaar was. En we mogen met U op weg zijn, Heer. Ik wil U bidden, Heer, voor diegenen die ook geraakt zijn en die zeggen, ja, maar Heer, die beseffen, U roept ook hen, dat ze die stap mogen zetten om voor het eerst of opnieuw te zeggen, ja Heer, hier ben ik, ik wil U volgen. Want U bent het waard. Ik zie wie U bent. Heer, en als we dat al lang doen, dat het weer tot ons door mag dringen. Wat een geweldige Heer wij mogen volgen. Van wie we mogen zien, van wie we mogen leren, of wie we steeds meer mogen lijken. Amen.